opvolgingsdrama's.
Een van de moeilijkste momenten, vooral voor narcistische leiders, is het moment van afscheid. De manier waarop een bestuurder vertrekt is volgens Cats de Vries een lakmoesproef voor de kwaliteit van leiderschap. Een andere indicator is hoe de organisatie functioneert na het vertrek van de leider. Cats de Vries besteedt in bijna al zijn boeken dan ook uitgebreid aandacht aan de opvolgingsproblematiek. De aanstaande pensionering roept pijnlijke vragen op over de eigenwaarde en sterfelijkheid, schrijft Cats de Vries in zijn boek Op leven en dood in de directiekamer. In een interview in Intermediair omschrijft hij het dilemma als volgt. Het bedrijf is deel van hun identiteit geworden. Het is hun tweede familie. Dat zeg je niet zomaar vaarwel. Hetzelfde geldt voor de macht, de vele privileges en de status die de topfunctie met zich meebrengen. Iets wat Cats de Vries elders samenvatte met de vier P's. Power, perks, podium en pay. Veel leiders raken na hun terugtreden dan ook in een diepe depressie. Cats de Vries haalt een oud-Chinees spreekwoord aan dat geluk omschrijft als iemand om van te houden, iets om te doen en iets om op te hopen. Vervolgens zegt hij, topmanagers zijn vaak workaholics, dus die hebben vaak niemand meer om van te houden. Zonder hun topfunctie hebben ze hun macht verloren. Ze hebben ook niets meer te doen en hoop is er evenmin. Ze hebben nog maar één vooruitzicht en dat is de rolstoel. Geen wonder dat veel leiders hun vertrek zo lang mogelijk uitstellen. Hoewel ze soms al lang niet meer gelukkig en beslist niet meer effectief zijn in hun functie. Een ander probleem heeft te maken met de levenscyclus van de manager. Voor veel topmanagers valt de leeftijd waarop ze CEO worden samen met een midlife crisis. Ze kunnen niet langer ontkennen dat de dood onontkoombaar dichterbij komt. Bovendien worden ze geconfronteerd met lichamelijke aftakeling en het verlies van seksuele potentie. Zaken die zeker voor de narcistische CEO's aan hun identiteit raken. Ze beginnen zich bewust te worden van het feit dat ze niet onsterfelijk zijn. Vaak ook worstelen ze met schuldgevoelens over de verwaarlozing van hun gezin. Sommigen krijgen last van het Faust-syndroom. Ze hebben als CEO of bestuurslid de top bereikt en ze vragen zich af of hun positie wel alle offers waard was. Andere bestuurders hebben last van Torschlusspaniek. Ze beginnen zich te realiseren dat ze de top net niet zullen halen. Hun vroegere droom om de hoogste leider te worden zal niet gerealiseerd worden. Door hyperactiviteit hopen ze een depressie te voorkomen. De optimale zittingstermijn voor een topbestuurder is gemiddeld 7 jaar, stelt Cats de Vries. Daarna neemt de effectiviteit meestal af. Hij vindt dan ook dat de Founding Fathers in de Verenigde Staten groot gelijk hadden met hun beslissing om het presidentschap te beperken tot 2 perioden van elk 4 jaar. Net als producten en organisaties hebben ook CEO's een levenscyclus, aldus Cats de Vries. Hij onderscheidt erin 3 verschillende fasen. Opgang, consolidatie en neergang. We nemen ze met u door en volgen daarbij het boek Leiderschap ontraadseld. De eerste fase is die van de binnenkomst, een angstige periode voor veel CEO's. Ze hebben vaak te maken met een vertrekkende CEO die hun succes probeert te saboteren. Ze hebben te maken met de zogenaamde gewonde prinsen, de rancuneuze bestuurders die gepasseerd zijn voor de hoogste post. Ze moeten de medewerkers helpen om de oude leider te vergeten en ze staan onder grote druk om veranderingen door te voeren. Maar het is ook een spannende periode waarin ze zich vol energie op hun nieuwe uitdaging werpen en zich levenslustig voelen. De tweede fase is die van de consolidatie. De CEO heeft de zaken onder controle. Hij heeft de steun van de raad van bestuur en de rest van de organisatie en hij maakt zijn dromen waar. Uiteindelijk bevindt hij zich op de toppen van zijn kunnen. Tenzij hij in staat is om zichzelf opnieuw uit te vinden, breekt de derde fase aan. De neergang. De CEO wordt een gevangene van de oude, steeds maar weer herhaalde oorspronkelijke succesformule en staat niet open voor nieuwe ideeën. Of hij heeft al zijn dromen waargemaakt en begint zich te vervelen. Hij gaat op zoek naar opwinding. Hij reist af naar exotische oorden in de company jet, doet geruchtmakende overnames of stort zich in de hobby-sponsoring. In het Harvard Business Review interview Leaders on the Couch zegt Cats de Vries daarover. Hoe kun je de verveling nou beter doden dan door een moderne viking te worden en te verkrachten en te plunderen? Huwelijk en overnames helpen om de psychische pijn van de CEO te verbergen. Sommige CEO's lijden aan generatiejaloezie. Ze reageren hun frustraties over het ouder worden en hun naderende afscheid af op jongere leidinggevenden. De met veel pijn en moeite geselecteerde kroonprins is zijn leven dan ook vaak niet zeker. De vader doodt de zoon om te laten zien dat hij nog macht heeft. Cats de Vries zegt daar ironisch het volgende over. De belangrijkste taak van een CEO bestaat uit het opsporen van zijn waarschijnlijke opvolger en vervolgens die rotzak te doden. Voorbeelden genoeg. De eerste Henry Ford gunde zijn zoon Edsel geen enkele bewegingsruimte als zijn opvolger. Toen Edsel stierf, aan een maagzweer, zei zijn weduwe op de begrafenis tegen Henry Ford: "Jij hebt mijn man gedood." Een Nederlands voorbeeld is de topman Anton Dreesman van familiebedrijf Vendex. Hij trok zich aan zijn eigen grafzerk omhoog om zijn opvolger Arie van der Zwan de deur uit te werken.